Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Swimming to Antarctica, Tales of a Long Distance Swimmer, is de autobiografie van Lynn Cox. Een Amerikaanse zwemster die bekend werd door uitzonderlijk lange tochten in open en zeer koud water. Het boek volgt haar van een vroege, gedisciplineerde jeugd in de wedstrijdsport naar haar bekendste overtochten, waaronder het kanaal, de Cook Strait, de Straat van Magellaan, de Beringstraat en een zwemtocht bij Antarctica. Cox beschrijft net als in de fysieke belasting van urenlang zwemmen in golven, stroming en lage temperaturen. Ze laat ook zien hoeveel voorbereiding, begeleiding vanaf boten, routekennis en mentale concentratie zulke tochten vragen. Daarmee is het boek tegelijk sportmemoir, avonturenverhaal en een verslag van een bijzondere loopbaan. De titel verwijst naar haar zwemtocht in water van rond het vriespunt bij Antarctica. Maar het grotere onderwerp is haar geleidelijke ontwikkeling tot specialist in omstandigheden die voor de meeste zwemmers ondenkbaar zijn. Cox onderzoekt daarbij wat iemand ertoe brengt een buitengewoon doel jarenlang na te streven, zonder de gevaren te romantiseren. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van jonge wedstrijdzwemmer naar specialist in open water. Cox presenteert haar loopbaan niet als het verhaal van een aangeboren superkracht, maar als een ontwikkeling die vroeg begint en door herhaling wordt gevormd. Als kind ontdekt zij dat ze ongewoon goed met koud water kan omgaan en dat zij rust vindt in de ritmische, eenzame inspanning van lange afstanden. Die aanleg krijgt betekenis door training, technische vaardigheid en een omgeving waarin prestaties serieus worden genomen. Haar vroege oversteek van het kanaal, die zij als tiener in recordtijd voltooide, maakt duidelijk dat open water zwemmen veel meer is dan banen trekken in een zwembad. Getijden, wind, scheepvaart en veranderende stromingen kunnen de werkelijk gezwommen afstand veel groter maken dan de afstand op een kaart. Het boek maakt daarmee ook inzichtelijk waarom Cox haar doelen stapsgewijs opbouwt. Een eerdere tocht levert kennis op over voeding, tempo, navigatie en het samenwerken met een begeleidende ploeg. Die ervaring gebruikt zij vervolgens voor zwaardere wateren. Voor lezers is dat een concreet tegenwicht tegen het beeld van de solistische held. De zwemmer ligt wel alleen in het water, maar de prestatie rust op langdurige voorbereiding en op vertrouwen tussen atleet, coach, schipper en waarnemers. Cox's vroege jaren verklaren dus niet alleen haar ambitie, maar ook de praktische basis waarop haar latere, extremere expedities steunen. Ten tweede, koud water als lichamelijke grens en onderzoeksgebied. Een onderscheidend element in Swimming to Antarctica is de aandacht voor de fysiologie van kou. Cox zwemt geregeld in water waarin onderkoeling een onmiddellijk risico vormt. Zij beschrijft koude niet louter als ongemak, maar als een factor die spieren, ademhaling, oordeel en coördinatie beïnvloedt. Hierdoor krijgen haar tochten een technische dimensie. De vraag is niet alleen of zij een afstand aan kan, maar ook hoe lang haar lichaam nog veilig kan blijven functioneren wanneer temperatuurverlies doorgaat. Cox werkte bij sommige pogingen samen met wetenschappers die haar lichaamstemperatuur en reacties op extreme omstandigheden volgden. Het boek toont daarmee de beperkingen van algemene aannames over fysieke grenzen. Haar uitzonderlijke tolerantie voor koud water maakt haar geen model dat eenvoudig op iedereen toepasbaar is. Juist dat voorbehoud is belangrijk. Training kan voorbereiding en ervaring verbeteren, maar de reactie op kou verschilt sterk per persoon en blijft gevaarlijk. Cox's ervaringen zijn daarom geen handleiding om zonder deskundige begeleiding in ijswater te zwemmen. De waarde van deze passages ligt in de combinatie van subjectieve ervaring en meetbare risico's. De lezer begrijpt hoe een zwemtocht wordt bepaald door praktische beslissingen over tempo, voedsel, observatie en het moment waarop stoppen noodzakelijk wordt. Het boek behandelt moed dus niet als het negeren van signalen van het lichaam, maar als zorgvuldig handelen terwijl die signalen steeds urgenter worden. Ten derde. Wereldwateren vragen om navigatie, logistiek en lokale kennis. De chronologische opbouw langs wateren over de hele wereld maakt duidelijk dat geen enkele lange afstandstocht hetzelfde probleem oplevert. In het kanaal zijn getijden, drukke scheepvaartroutes en wisselende omstandigheden bepalend. Bij de Straat van Magellaan en Kaap de Goede Hoop komen ruwer water, wind en geïsoleerde locaties sterker op de voorgrond. Cox laat zien dat een geplande route nooit volledig vastlegt zodra een zwemmer met de werkelijkheid van zee en weer wordt geconfronteerd. Daarom besteedt het boek aandacht aan de mensen en middelen rond een oversteek. Boten moeten de zwemmer kunnen volgen zonder haar te hinderen. Begeleiders bewaken de route, reiken voeding aan en beoordelen veranderingen in weer en conditie. Plaatselijke kennis is eveneens essentieel, bijvoorbeeld over stromingen, veilige aanlandingspunten en seizoenen. De fysieke prestatie blijft het zichtbare middelpunt, maar de logistieke voorbereiding bepaalt mede of die prestatie verantwoord kan plaatsvinden. Deze dimensie maakt het boek interessanter dan een reeks persoonlijke overwinningen. Cox beschrijft open water als een omgeving die niet te beheersen is. De zwemmer kan zich voorbereiden, maar niet onderhandelen met mist, golven of stroming. Dat inzicht is ook buiten de sport bruikbaar. Grote projecten vragen om een doel en discipline, maar ook om het vermogen plannen te herzien wanneer omstandigheden veranderen. Bij Cox is aanpassing geen teken van zwakte, maar een noodzakelijke vorm van vakmanschap. Ten vierde, de Beringstraat als sportprestatie met politieke weerklank. De oversteek van de Beringstraat behoort tot de meest betekenisvolle episodes van het boek, omdat die meer was dan een sportieve uitdaging. In 1987 zwom Cox van Alaska naar Siberië in de late fase van de Koude Oorlog. De korte afstand op de kaart zegt weinig over de moeilijkheid. Het water was extreem koud en de zeestraat vormde tegelijk een grens tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De tocht kreeg daardoor onvermijdelijk een diplomatieke en symbolische lading. Cox maakt niet de claim dat één zwemtocht politieke conflicten oplost. De betekenis ligt subtieler. Een fysieke oversteek bood een menselijk beeld op een plaats die meestal werd voorgesteld als een harde geopolitieke scheidslijn. De ontvangst aan Sovjetzijde en de latere verwijzing van Michail Gorbatsjov naar de zwemtocht onderstrepen dat het gebaar internationaal werd opgemerkt. De gebeurtenis laat zien hoe sport soms een vorm van publieke communicatie kan worden, juist wanneer officiële contacten beperkt en beladen zijn. Tegelijk bewaart het verhaal de materiële werkelijkheid van de prestatie. Symboliek ontstaat niet los van voorbereiding, kou en risico. Dat onderscheid is waardevol. Cox's tocht was geloofwaardig als gebaar, omdat zij voortkwam uit een lange geschiedenis van aantoonbare openwaterprestaties. Het hoofdstuk laat dus zien hoe een individuele sporter maatschappelijke betekenis kan krijgen, zonder dat de sportprestatie wordt gereduceerd tot een politieke boodschap. Tot slot, Antarctica als culminatie van een loopbaan, niet als eenvoudig eindpunt. De tocht bij Antarctica vormt de titel en het hoogtepunt van het boek. Maar Cox plaatst die prestatie in het perspectief van alles wat eraan vooraf ging. Zij zwom daar ruim een mijl door water van ongeveer 0 graden, van een schip naar de ijskust. De afstand is veel korter dan bij sommige eerdere overtochten. Toch is het een extreem zware onderneming, omdat de temperatuur de beschikbare tijd drastisch beperkt. Daarmee corrigeert het boek een eenvoudige opvatting van prestatie, waarin verder altijd gelijk staat aan moeilijker. Antarctica is vooral de logische culminatie van Cox's specialisatie. Eerdere ervaringen met kou, onzeker water en langdurige voorbereiding maken deze poging voorstelbaar, al blijft zij uitzonderlijk. De titel benadrukt bovendien de spanning tussen menselijke ambitie en een landschap dat onverschillig blijft voor menselijke plannen. Cox bereikt geen overwinning op de natuur. Zij beweegt er tijdelijk doorheen, onder strikte voorwaarden en met een team dat klaar staat om in te grijpen. Voor de structuur van de memoir werkt deze episode als een terugblik op haar methode. Een groot doel wordt niet gerealiseerd door alleen wilskracht, maar door jarenlange opbouw, nauwkeurige keuzes en respect voor grenzen. Ook na Antarctica krijgt het leven geen definitief, afgerond karakter. Dat maakt het slot geloofwaardiger dan een standaardverhaal waarin één spectaculaire prestatie alle vragen oplost. De waarde ligt in de voortdurende bereidheid om nieuwe grenzen te onderzoeken, met kennis van de risico's. Concluderend, Swimming to Antarctica is vooral geschikt voor lezers van sportmemoir, avonturenliteratuur en verhalen over expedities in extreme natuur. Wie geïnteresseerd is in open water zwemmen, vindt er concrete indrukken van training, kou, begeleiding, voeding en navigatie. Maar voor kennis van de sport is niet nodig. Cox schrijft haar prestaties in een bredere context van discipline, samenwerking en omgaan met onzekerheid. Daardoor kan het boek ook aanspreken bij lezers die willen begrijpen hoe uitzonderlijke doelen in kleine, herhaalbare stappen worden voorbereid. De praktische opbrengst is niet dat de lezer Cox's tochten zou moeten nabootsen. Integendeel, haar ervaringen maken duidelijk hoe specialistisch en risicovol zwemmen in koud, open water is. Wel laat het boek zien dat ambitie beter werkt wanneer die wordt verbonden aan voorbereiding, deskundige ondersteuning en een realistisch oordeel over veranderende omstandigheden. Intellectueel is vooral de combinatie van sport en context interessant. De Beringstraat krijgt bijvoorbeeld betekenis als fysieke grens en als plaats met politieke symboliek. Binnen het genre onderscheidt dit boek zich door de rijkwijde van de locaties en door de specifieke aandacht voor koude. Veel sportboeken draaien om uitslagen, rivaliteit of een enkel beslissend evenement. Cox richt zich op wateren, expedities en de langdurige ontwikkeling van een uitzonderlijke specialisatie, haar directe ervaring met lichamelijke grenzen. Samen met haar aandacht voor het team rond de zwemmer, voorkomt dat het uitsluitend een verhaal over individuele heldhaftigheid wordt. Dat maakt het boek zowel meeslepend als nuchter van aard. Als je ons wilt steunen, Linne Cox, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.